beste mensen, hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Jens Talks. We zitten nu niet in Amsterdam, maar in Utrecht. Samen met Marijn, die kennen jullie. En ook een gast, Emma, hebben we in ons midden. Emma Moutaan van Skeren Student.
Ja.
Wat leuk dat je bij ons te gast bent, maar ook mooi dat we hier te gast mogen zijn in Utrecht.
Ja, jullie zijn van harte welkom.
Wat een mooi stekje zeg, echt onder de indruk. Ja.
Weet je wat mij dus opviel? Jouw trui is hetzelfde kleur als ons logo, weet je dat?
Oh, dat heb ik nog niet over nagedacht. Over zo de eerste dag dat ik deze trui draag. Ja. Dus ik had ook nog niet lang over na kunnen denken. Maar dit tezijde. Nee, maar wat leuk dat we hier zijn. Dat je ons wat wil vertellen vanmiddag over studenten. En vooral de financiële problemen, schulden. Maar ook tips wil geven van studenten. Hoe zij gemakkelijk hun studie door kunnen komen zonder een enorme last op het einde. En niet financieel helemaal in de problemen raken. Zou je eens wat over jezelf kunnen vertellen? Want wij weten wel waarom we je hebben uitgenodigd, maar je runt Skeren Student.
Yes.
Wat doe je daar eigenlijk mee? Wat betekent jij voor studenten daarin?
Ja, nou eigenlijk in één heel kort zinnetje maak ik content over geld voor studenten. En dat kan educatieve content zijn, maar ook gewoon voor de fun, herkenbaarheid. Eigenlijk komt van alles aan bod, maar alles omtrent geld en dan voor studenten. Ja, daar doe ik wat mee.
Mensen kunnen je vooral kennen volgens mij op Instagram, ben je heel erg actief.
Ja.
Maar misschien ook TikTok, doe je dat ook?
TikTok.
Dat is eigenlijk niet onder. Daar zitten namelijk de studenten op.
Dus ja. En ik heb ook nog een website en ik heb zelfs een nieuwsbrief. Dus ik doe ook en nog aan de old school dingetjes.
Kijk. Zijn het dan de oudjes die daarop abonneren of zijn het wel echt studenten die
ook wel studenten.
Ontvangen?
Ja. Okay.
Flyeren ook? Of dat,
kan dat vast niet. Aan de deur.
Oké, dat komt misschien wel de meest voor de hand liggende vraag. Maar hoe ben je erbij gekomen met wat je allemaal aan het doen bent?
Eigen ervaring eigenlijk. Ik werd zelf geconfronteerd met een hele hoge studieschuld. En toen zag ik eigenlijk, of toen merkte ik dat er super weinig informatie over beschikbaar was. En ondertussen had ik zelf wel de hele Duo-website doorgepluist. En alles wat er los en vast was over geld heb ik gelezen, zo ongeveer. En toen uiteindelijk dacht ik van, ik moet daar wat mee. Ik moet dat gaan bundelen om een soort van overzichtje te maken. Wat ik zelf graag had willen hebben toen ik net ging studeren. Dat is een beetje het idee achter Skeren Student.
Ja, maar maak je je zorgen om de financiële toestand van de huidige studenten?
Ja, heel erg. Ja, maar vooral ook over zeg maar de leenstelsel generatie. Ja. Hmm. Want die hebben zulke hoge studieschulden. Dat gaan we echt de komende 5 tot 10 jaar gaat dat zeg maar naar buiten komen, om het zo maar even te zeggen. En dan wordt de beerput gewoon opengetrokken. Niemand die huizen kan kopen. Ja,
en misschien moeten we maar gelijk even onze studieschuld.
Dus even inzicht tafel gooien bij ons.
Hoe staat het bij jou dan?
Bij mij staat hij op nul, want ik zit op dit moment niet op kamers. Dus dat scheelt natuurlijk, daar kunnen we het misschien ook over hebben, waar dan de grootste druk voor jongeren op en voor studenten op hun financiën ligt. Maar en ik verdien daarnaast een beetje door mijn bijbaantje. Dus op die manier probeer ik het te rooien en zorg ik in ieder geval dat ik niet hoef te lenen bij Duo. Dus bij mij staat hij gewoon op nul.
Nou, ja, keurig. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat is namelijk.
Hoe zit hij bij jou, Marijn?
Ja, dat is 50.000 keer zoveel, namelijk.
50.000 keer nul is nul.
Nee, precies.
Ja, plus 50.000 bedoel ik inderdaad.
Ja, ik snap.
Wat moet ik zeggen? Ik moet niet zeggen, ik maak me er geen zorgen om. Maar dat gaat denk ik nog wel komen. Als ik zie wat voor hypotheek je kunt krijgen, niks dus. In de komende jaren, want voorlopig ben ik nog wel 2 jaar aan het studeren. Ik werk ook wel, ik werk nu inmiddels bij een advocatenkantoor. Dus ik ben het is wel, het tikt wel aan, zeg maar. Wat is jouw schuld waardoor je zorgen ging maken? Want daar hebben we zo begonnen.
Op het moment dat ik me er zorgen om ging maken, had ik altijd al maximaal geleend en niet ingelogd op Duo. Dus een soort van, ik had echt geen idee. En toen ging ik inloggen en toen was hij iets van €63.000.
Zo.
En het is uiteindelijk is het opgelopen tot ongeveer 10.000 meer, zeg maar 73.000. En want toen ik het ontdekte, kon ik niet meteen stoppen met lenen natuurlijk. Dan moet je echt wel andere dingen gaan doen in je leven, zeg maar, in je leven anders indelen. €73.000.
Maar dat je dat ging opzoeken, toen zag je al voor het eerst echt dat hoge bedrag, en toen nog 63.000. Maakte je op dat moment daar ook zorgen om? Of dacht je meer van, was echt een soort klap in je feest?
Ik hoor juist heel veel, Duo betaalt wel. Dus dan gooi je helemaal vol max lenen.
Ik weet niet wat dat is, maar dat is echt niet de ervaring die ik heb, zeg maar, in de DM's met mensen die daarover praten en zo. En ik, zeg maar, ik ken het gezegde en ik mm-hmm. ken ook wel mensen die het zeggen, maar ik heb niet het idee dat die mensen dat ook echt menen, maar dat het meer een soort van
wegstoppen
koop is.
Of zo, ja.
Precies, ja. Ja,
ja. Ja, dat zou ook heel goed kunnen, hoor. Maar ik hoor dat wel echt regelmatig en dat is niet alleen in mijn kring, hoor, maar ook gewoon in het algemeen. Mm. Alleen ja, je vraagt je af waar dat vandaan komt. Want ja, inderdaad wat je zegt. Ik maak me persoonlijk ook best wel veel zorgen. Ook al ben je aan het studeren en denk je dat je een hoge baan kan zetten. Dan moet je ook nog blijken, hoor. Maar dat denk je dan, hoop je dan ook eigenlijk meer. Maar ja, het blijft echt verschrikkelijk veel geld. Dat ik met 70.000 euro eindig. Ja, hoe ga je dat in godsnaam terugbetalen? Hoe ga ik ooit een huis kopen voor mijn 30ste? Dat is bijna onmogelijk.
Ja. Want hoe zit dat op dit moment eigenlijk? Telt het ook mee voor de hypotheek die je kunt krijgen? Er is wel veel discussie over. Moet het dan maar eens een expert voorleggen?
Ja,
want er gebeurt veel volgens mij. En ook in de Tweede Kamer wordt daarover gedebatteerd. Maar wat is daar nu een beetje de eindstand van op dit moment?
Ik ben sowieso natuurlijk geen hypotheekadviseur. Dus echt alle ins en outs, daarvoor moet je niet bij mij zijn. Maar zoals het er nu uitziet, wordt het gewoon wel meegeteld. Maar moet je het wel nog zelf, zeg maar, aangeven. Dus er zijn mensen die het dan verzwijgen. Maar ik zou dat zelf nooit doen sowieso, want die van mij staat op internet. Dus dat is gewoon dom.
Ja.
Maar
inmiddels
ik zou
wel,
ook, ik zou het ook gewoon niet aanraden.
Deze podcast kreeg je niet meer. Want verwijder je eigen content dan...
Ik zou het ook zeker niet aanraden, want weet je, stel je hypotheekverstrekker komt er dan achter. Ja, ik kan me gewoon voorstellen dat je gewoon veel minder lekker slaapt als je daar gewoon niet eerlijk over bent bij je aanvraag. Maar dat is dus wel een optie om een soort van weg te moffelen. Maar tegelijkertijd zijn er nu ook hypotheekverstrekkers die werken met een soort van koppeling met Duo. En ze zeggen van, nou ja, alleen als je, zeg maar, die koppeling met Duo hebt ingesteld en dus op die manier soort van officieel kan laten zien hoe hoog je studieschuld dan wel niet is, dan willen we je een hypotheek geven. En als je dus die koppeling niet wil maken of niet kan maken of for whatever reason dat niet gaat doen, dan gaan we je gewoon geen hypotheek geven. Dus in die zin, ondanks dat het dus nog niet PKR geregistreerd is, doordat sommige hypotheekverstrekkers wel die koppeling vereisen, kan je het ook gewoon niet meer verzwijgen. Ja.
Oké, dus dan...
Ik vind het wel interessant, want kijk, we hebben het nu over de gevolgen, hè, van het leenstelsel en de schulden. Maar misschien een vraag die eronder hangt. Want is studeren niet gewoon een keuze?
Ja, dat is een hele interessante.
En dus ook het lenen. Want dat is ook, want er is in principe weinig behoefte aan hoogopgeleiden.
Ja, ik ben het daar dus niet echt mee eens.
Nou ja. Dat vind ik wel opvallend. Trouwens, sowieso. Want ik volg je natuurlijk al een tijdje. We kennen elkaar, omdat we al twee panelleden zijn bij het programma van BNR. BNR breekt dit al. Maar je content is natuurlijk vooral informatief.
Ja.
Je zegt niet al heel vaak wat je ergens van vindt. Tenminste, dat heb ik op je Instagram niet. Dus ben je daar ook open over, zeg maar? Wat
Nee, ik denk dat als je mij een tijdje volgt, dan heb je misschien wel het idee dat ik een beetje meer left-leaning ben. Nou, dat klopt ook. Terwijl dat zou je misschien niet denken. Geld, content, oh, whatever. Maar
fuck het kapitalisme.
Precies. Loki wel een beetje.
Of linkse mensen hebben geen geld en daar houden ze zich veel mee bezig.
Goed, hè? Ik bewijs even het tegendeel.
Ja, ik links.
Nee, maar ik vraag me dus af of je kan zeggen dat studeren een keuze is. Want het is zo genormaliseerd en wordt het ook gewoon sociaal gezien verwacht dat je na de HAVO, HBO gaat doen. Dat je na het VWO, WO gaat doen. Dat als je HBO 1 jaar hebt afgerond, propedeuse hebt gehaald, dat je misschien dan door gaat stromen naar het WO. Dus het gaat ook heel erg over, zeg maar, de sociaal-maatschappelijke druk die daar omheen hangt.
Van wie komt die druk dan?
Van de maatschappij, gewoon van iedereen om je heen.
Ja, dus familie, vrienden.
Familie die verwachten dat je gaat studeren.
Ja, klasgenoten. Maar ook gewoon wat je ziet in de media van wat normaal is. En uiteindelijk, iedereen wil natuurlijk normaal zijn en bij een groep horen. En op dit moment is de cultuur wel van, het is normaal om te gaan studeren op het moment dat je, zeg maar, dat aan zou kunnen, intellectueel gezien.
Maar een ander voorbeeldje dan. Want ik had 2 weken geleden al een gaslek thuis. Dus er kwam een loodgieter met loeiende sirenes naar ons toe.
Mm-hmm.
En die vertelde over hoeveel klussen hij die hele dag heeft. En hoe vaak hij gebeld werd. Toen wij daar waren in dat half uurtje, werd hij 10 keer gebeld of zo. Die mannen verdient gewoon goud geld.
Ja.
En er zijn heel veel behoefte aan mensen die met hun handen kunnen werken.
Mm-hmm.
Is dat dan ook niet gewoon een keuze in plaats van alleen maar studeren?
Nou, plus als ik nog mag aanvullen, want ik zit dan even door te denken bij die loodgieter. Maar dan valt er gewoon goud geld te verdienen. Ik weet nog dat ik een keertje op een soort van werkbezoek Maar had ook te maken met campagne-gerelateerde zaken. En kwam ik bij een technisch mbo, waar ze ook PBL-opleidingen deden. En daar adverteerden ze gewoon met, ja, hier, als je hier kon studeren, of nou ja, je opleiding kon volgen, heb je 100% zeker een baan. Krijg je gewoon redelijk tot goed betaald. En dan ben je gewoon zeker van je toekomst. Nou, ik kan me heel veel communicatiestudenten herinneren, of mensen die andere studies doen, op de uni, waarvan je denkt, nou, ik moet nog maar zien dat je hier later een baan mee krijgt. Dus ja, hoe komt het dan eigenlijk toch, terwijl je weet dat juist aan mbo zoveel behoefte is, daar adverteren zelfs die scholen mee, maar dat mensen dan toch nog, ja, maar hoger is dan uni, dus dan moet ik dat gehaald hebben, terwijl je misschien met een mbo-opleiding veel meer zeker bent van een toekomst waarbij je ook je een boterham kunt verdienen.
Ja, kunnen jullie geen reden bedenken?
Nou ja, ik denk dus dat het echt sociaal zit, dus dat het...
Ja, dat die volg ik ook wel, hoor.
Omdat, dus, je soort van hier, omdat het toch hier, als je het moet indelen, het soort van hiërarchisch is, hè? De mbo staat onderaan. Terwijl die mensen het hardst nodig zijn. Terwijl je daar misschien wel meest baanzekerheid hebt. Zeker, want dat weet ik haast wel zeker. En dan wordt Unie als de heilige graal gezien.
Maar 20% van Nederland is dus hbo of hoger opgeleid, toch? Dat is 20%. Dus dat wil zeggen 80% dat niet is. Dus dat is dan toch de norm. Dat, waar we,
ja, maar dat, of, zeg maar, er is wel een verschil tussen wat de gemiddelde persoon doet en wat de gemiddelde persoon zou willen. Ja, en wat jij net zei van... Hè, er is wel nog steeds dat idee van mbo, dat is niet goed genoeg. En uni, dat is het beste, weet je wel. Ja, en ja. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat jullie daar ook echt niet per se mee eens zijn. Maar dat is wel gewoon nog, ja, wat er leeft in de samenleving. En wat op heel veel subtiele manieren ook weer naar boven komt.
Want wat was destijds, weet jij dat precies, de beweegreden toen het leenstelsel in werd gevoerd? Waarom deden ze dat?
Ja, de advocaatzoon hoeft niet geld te krijgen wat betaald wordt door de bakker. Dat een beetje.
Dat was het idee. En daar zijn ze nu op teruggekomen, omdat het uit de klauw is gelopen met de schulden en dat de druk te groot werd om het weer terug te draaien.
Ja,
klopt.
2015 volgens mij. En zelfs de grote onderwijspartij D60 was ervoor. Dus het was eigenlijk best wel een solidair idee. Of tenminste, de onderkant van de... Waar dus al... Die al keihard moet werken met zijn handen en zo, dat hij niet hoeft te betalen voor het prestige.
Nee, er zit wat in.
Ja.
En nu gaan we terug naar de basisbeurs. Maar we zijn al, sorry.
Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, hè, want voordat we dan over het systeem gaan hebben, meer nog een algemene vraag waar ik ook wel mee zit, omdat ik geen schulden heb, ben ik daar misschien ook minder goed in antwoord op. En er zijn heel veel studenten ook zonder schulden, laten we dat ook niet vergeten. En ik denk dat die zich vooral ook afvragen, dat zijn eigenlijk vooral vragen aan jullie twee, van... Als je schulden hebt, is dat vooral aan jezelf te wijten? Of juist niet? Is het omdat je een bepaalde levensstijl ambieert, waarbij je dus ook nog veel geld in de kroeg er doorheen smijt, of goede, mooie dingen, luxe dingen wil kopen? Of zit het tegenwoordig, kun je haast niet anders dan je in de schulden steken als je ergens nog wil huren?
Leuke vraag. Ik laat hem aan Emma.
Hoe zien jullie dat ook bij jezelf? Ben je zelf vooral schulden gaan dat je zo hoog aan die schulden zit? Of kon je haast niet anders?
Ja.
Nou, als ik kijk naar mijn eigen studieschuld, ik ben natuurlijk op een gegeven moment ben ik helemaal terug gaan kijken van waar is dat geld naartoe gegaan? Wat heb ik gedaan? How did I get there?
Ja, exact.
En toen kwam ik er eigenlijk achter dat zeg maar ongeveer 80% van die studieschuld is gewoon alleen al naar huur, collegegeld en boodschappen gedaan.
Dus daar kun je niet onderuit.
Dus nee. Precies. En dus zeg maar, lasten, weet je, ik had uiteindelijk dus ongeveer 20% minder kunnen lenen. Maar ja, dan zit je nog steeds met een schuld van 50.000. Dus dat is nog steeds hartstikke veel. Dus in die zin denk ik, ja, tuurlijk, die 20% had ik minder kunnen lenen. En ik had dan niet op kamers kunnen gaan, want dat was dan wel verplicht bij mijn studie.
Maar dat hoort er wel bij. En dat is dus, bij je studententijd hoor je op kamers te gaan, vind ik hoor. Voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, voor je gaat de wereld verkennen. Ja. Maar, en dat je dan die keuze moet maken, dan... Dat zegt toch eigenlijk dat het gewoon fout is, het leenstelsel?
Ja, ik vind van wel. Ik vind inderdaad ook dat het erbij hoort. Maar het is als jij zegt van, in hoeverre is dat een keuze? Je kan er wel voor kiezen om niet op kamers te gaan. Ja. Tenminste, in sommige gevallen. Niet in alle gevallen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, voor mijzelf zou ik dus zeggen van, die 20% had ik niet hoeven lenen als ik echt kijk naar de harde cijfers.
Ja.
Maar ja.
Waar zat die 20% dan in? Was dat...
Gewoon een beetje...
Gewoon
natuurlijk.
Gewoon de fun van het leven.
Heb je net gehoord wat ik zei? Ik zei huur, ik zei boodschappen.
Ja, dat is die 80%.
En ik zei collegegeld. Nee. Precies, maar dat zijn drie dingen. Maar daarnaast heb je toch ook nog andere dingen die je nodig
in de lamp
hebt.
Hangen.
Ik had dus over die andere 20%. Ik had het over die andere 20%. Nee, niet over die...
Weet je, dan hebben we nog boeken. We hebben nog...
Koop jij boeken? Je moet gewoon studeren snel. Dat is voor €33. Heb je weer een jaar lang allemaal samenvattingen. Hartstikke handig.
Ik was een hartstikke goede student. Ik deed daar niet aan.
Ja, al die mensen die nu kijken van ons... Dat doen ze zeker niet hoor. Maar die denken ook, dat is niet helemaal best. Maar oké.
Nee, maar goed. Weet je, gewoon boeken, kleding, af en toe wat leuks doen. Hè? Zeg maar dat... Dan is zeg maar 100 tot €200 per maand. Want daar hebben we het dan over met die 20%. Ja. Is echt niet veel of zo. Nee, dat is echt nog weinig.
Oké, ik snap het inderdaad. Het bedrag, als ik naar mezelf kijk, hoef ik niet heel lang op in te gaan. Hoor, maar idem eigenlijk veel vaste last. En je wil gewoon een beetje kunnen leven. Met je leeftijdsgenoten leuke dingen kunnen doen. Dan gaan we nu terug naar die basisbeurs.
Ja. Ja.
Is dat dan de oplossing? Of is dat ook maar weer teruggrijpen naar een oud handvat?
Nou... Ik ga nu misschien een beetje iets controversieels zeggen.
Oké.
Maar op zich, zeg maar, denk ik dat het leenstelsel had kunnen werken.
Mm-hmm.
Als het veel beter anders hadden aangepakt. En dat ze nu teruggaan naar het basisbeursstelsel vind ik super fijn voor de studenten die nu komen. En ik ben hartstikke blij en ik heb er ook mezelf voor ingezet. Mm-hmm. Omdat ik denk dat het leenstelsel gewoon heel fout is uitgevoerd. Maar in de kern denk ik dat, wat ik net al zei, van zeg maar, als je rijke ouders hebt, dan is het misschien niet super eerlijk als jij net zoveel geld krijgt als zeg maar iemand met minder rijke ouders. Dus dat is een beetje dat ik denk van... het is alsnog niet een supergoeie oplossing. Maar het is wel echt 100.000 keer beter dan wat we nu hadden.
Want hoe had het wel kunnen werken? Want ik vind het in principe... Het is ook een onderwijs op WO is ook een investering in jezelf. En voor die investering... Nou, dat betekent dat de kosten voor de baten uitgaan. Dus in die zin vind ik het gedachte van het leenstelsel eigenlijk helemaal niet gek. Ik vind dat er best nog wel wat voor te zeggen valt. Maar goed, ik heb ook mijn eigen ideeën wat er beter had.
Maar dat is meer het idealistische, denk ik.
Nee, maar dat is echt gewoon van... Het
is los van de praktijk, denk ik, hoe het uiteindelijk is uitgepakt. Dus dat is
dan is dus de vervolgvraag van hoe had het dan wel ingevoerd moeten worden? Hoe had het beter gekund?
Ja. Ik denk gewoon veel meer met educatie omtrent geld. En veel meer over, weet je, zeg maar, de meeste studenten weten niet eens hoe het leenstelsel werkt en hoe die lening werkt en hoe het met de rente zit. En echt gewoon de hoeveelheid vragen die ik daarover krijg is bizar. En ik snap het, want ik wist het zelf ook.
Ik denk dat het heel lichtzinnig wordt omgegaan met geld ook door het leenstelsel. Dat mensen denken, nou, ik krijg eigenlijk voor niets krijg ik max lenen, zoals mij 1000 nog wat.
Mm-hmm.
Krijg ik gewoon om mijn rekening gestort en ik kan er eigenlijk van alles van doen. Natuurlijk heb je vaste lasten, maar sommige mensen hebben dat nog niet eens. Sommige mensen lenen ook al terwijl ze thuis wonen. Heb ik persoonlijk ook gedaan, dus dat scheelt ook weer een paar duizend euro. Denk je ook niet dat mensen daardoor denken van oké, en nu? En dan daardoor dus ook niet over na gaan denken en...
Ja, misschien, ja.
Ja, dus dat is ook gissen hoor, natuurlijk.
Het is inderdaad heel moeilijk te zeggen, omdat het is uiteindelijk natuurlijk een hele persoonlijke situatie. En nou ja, weet je, wij kunnen wel dingen zeggen over grote groepen studenten, maar wij weten dat toch niet.
Nee.
Maar wat ik het idee heb, is dat de meeste studenten echt niet kwaadwillend zijn of graag een hoge studieschuld willen. Helemaal niet. Maar dat ze gewoon zich niet bewust zijn, gewoon niet genoeg, überhaupt eigenlijk vrijwel niks weten over geld. En dan is het gewoon niet raar dat je in, nou ja, situaties komt waar wij ook in zitten, met gewoon hele hoge studieschulden. Zonder dat je echt bewust dat bent aangegaan.
Ja, maar toen dan zit ik wel eventjes te denken van ja, wat had er dan beter gemoeten toen de politiek dat leenstelsel invoerde. Ja, je kunt wel zeggen meer voorlichting geven. Maar ja, je kunt wel voorlichting geven. Maar uiteindelijk is het aan de student zelf om je er wel of niet in te verdiepen. Je kunt zoveel brochures, campagnes op social media doen. Eigen... Misschien wel meer gekund. En misschien dat ze jou gewoon moeten inhuren. Dat was sowieso een goed idee geweest. Denk
dat is gewoon eigen verantwoordelijkheid.
Nou ja, maar deels. Nee, maar ook al geef je informatie, dan nog zul je toch een grote groep hebben van studenten die denken, ja, dat zien we toch later wel. Dus die, ondanks dat je het misschien had aangeboden, hadden ze zich er alsnog helemaal niet in verdiept. Dus of denk je van wel?
Nee, ja, ik
kijk, nou, dat is nu voor het leuk. Dan kan ik even achterover. Geef jullie maar met elkaar even discussiëren, inderdaad.
Nee. Ik ben gewoon benieuwd. Ik weet het niet.
Ja, nou ja, ik denk, als jij zeg maar ergens les over gaat geven en het slaat niet aan bij de groep waar je les geeft, ja, dan geef je dus geen goede les. Punt. Dus als zij zeggen van, nou ja, we hebben informatie gegeven, maar niemand heeft het gelezen. Ja, dan heb je dus die informatie niet op de goede manier gegeven. Dus zeg maar, ik denk dat het, tuurlijk is het deels eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat hier ook heel veel meer te zeggen is over de verantwoordelijkheid van, nou ja, de leningverstrekker in dit geval.
Oké. En nu hebben we nou eenmaal mensen die, het is er geweest, want het gaat wel weer weg. Maar mensen zitten nog wel met die schuld en die wordt, je krijgt een minimale compensatie van op dit moment volgens mij, wat is het?
1400 euro.
Een schame 1400 euro. Ja. Dat staat in een schildcontrast met wat de schuld daadwerkelijk is van de meeste mensen.
Ja.
En ik zag een aantal filmpjes van jou op jouw Instagram account. Mm-hmm. Hoe je het best die schuld af kan gaan lossen. Want vertel maar. De mensen, ja. Mensen staan
wel even. Hij zit op het puntje van zijn stoel.
Ja.
Hij heeft geen raad meer, dus we schakelen nu jou.
Ja.
Ik wil ook een skere student.
Dat maar in de winter door.
Nou ja, goed. Het is natuurlijk heel persoonlijk wat voor jou de beste manier is. En
je vroeg het ook een beetje flauw inderdaad. Dat is een algemene tip.
Algemene tip die ik sowieso altijd aan iedereen geef. Maakt niet uit wie je bent, wat je financiële situatie is. Maar zet eens een keer echt goed op een rijtje wat er nou maandelijks uitgaat en binnenkomt. En hoeveel geld je op je spaarrekening en misschien op je beleggingsrekeningen hebt staan. En maak eens gewoon echt een goed overzicht van je financiële situatie. En zeg maar 90% van de mensen heeft dat al niet. En gaat alleen dat op papier zetten al zoveel inzicht geven en vervolgens ook verandering teweeg brengen in gedrag.
Ja.
Dat is echt mijn nummer 1 tip.
Oké, en ik zag ook wat op je account volgens mij wat voorbij komen over beleggen.
Mm-hmm.
Zou je kunnen zeggen, ja, het is hartstikke risicovol. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, maar je moet wel, de inflatie is torenhoog. Als je tot de bank hebt staan, dan verdampt het waar je bij staat.
Minimale rente. Zeker nog, je moet straks geld even gaan betalen, bij wijze van spreken.
Nou ja, de rente gaat nu wel iets omhoog, maar het kan in ieder geval niet op tegen de inflatie. Dus je wil wat. Je wil wat. Is dan beleggen een goed idee? Of zou je dat als student, terwijl je helemaal niet zo heel veel, niet veel geld hebt, zou je dat dan eigenlijk helemaal niet moeten doen? En hoe ga je daar zelf mee om?
Nou ja, ja, goed, again, dit is weer een hele persoonlijke situatie, zeg maar, als in, sowieso zijn financiën natuurlijk persoonlijk afhankelijk.
Ja,
dus ik kan niet zeggen van, het is altijd een goed idee of altijd een slecht idee of wat dan ook.
Maar hoe ben je er dan zelf mee omgegaan? Natuurlijk, ik snap dat je verstand moet hebben van beleggen of, nee, je hoeft ook geen studie ervoor of iets dergelijks, maar je moet er iets van afweten. Dat mm-hmm. kan schelen, maar hoe doe je dat zelf? Spaar jij of beleg je? Of?
Ik ben, toen ik zeg maar voor het eerst met mijn financiën ging bezighouden, toen had ik een best wel goed gevulde spaarrekening. Want als ik dan wat geld over had, dan zet ik dat wel gewoon op mijn spaarrekening. Maar ik haalde het er ook altijd wel net zo makkelijk van af. Ik kwam er toen dus wel al vrij snel achter van, oké, als ik iets wil doen met het geld wat ik heb, moet ik gaan beleggen.
Ja.
Want sparen, dat schiet gewoon niet op. En zeker niet met zeg maar mijn situatie op dat moment. En was dat gewoon niet voor mij de beste keuze. Dus ik heb toen een emergency fund gewoon aangehouden, een buffer op mijn spaarrekening en verder gewoon alles gaan beleggen.
Je hoeft natuurlijk niet precies te zeggen waarin en zo, maar de meeste mensen gaan tegenwoordig in de crypto en die denken dat daar die zoeken een hel daar van jongens, hier wordt goud geld gemaakt.
Ja, ik zag in mijn eigen omgeving ook dat mensen ook echt een beetje met die altcoins bezig gingen. En toen dacht ik wel van, dit is wel, Bitcoin kun je nog van alles over zeggen, maar die altcoins, dat waren echt ongelofelijke hypes. En dat was dan weer één tweetje van Elon Musk, daar was dan op gebaseerd. Ja. Een paar weken later hoorde ik er nooit meer over. Terwijl ze de hele dag mee bezig waren. Ik zei, wat is er eigenlijk mee gebeurd? Ja man, hij is helemaal gecrashed.
Ja, dus, dat is bizar.
Ja, dus dat is dan misschien niet een goede oplossing. Want dat is wel heel...
Ja, nou ja, goed.
Nee, denk ik.
Nee, maar dat is lastig. Kijk, we vragen natuurlijk best wel persoonlijke dingen. Het is niet zo dat jij mensen nu financieel advies of een beleggingsadvies moet geven. Ja. Maar het is meer in algemene zin dat of het verstandig is om wat met je geld te doen. En ook een vraag, hoe zie jij dan bijvoorbeeld de crypto-wereld of wereld voor zich, de digitale munten?
Ja.
Heeft dat de toekomst bijvoorbeeld?
Ja, weet ik niet. Ik zit zelf wel met een klein bedrag in crypto, maar dat is meer omdat ik zoiets had van, ja, je moet toch een beetje aan risicospreiding doen. Hè? Je wil soort van ook niet de boot missen. En op zich zie ik ook echt wel een toekomst voor crypto, maar ik weet gewoon niet of die toekomst over 5 jaar of over 50 jaar gaat zijn, weet je wel.
Ja.
Dus ja, ik weet dat verder ook niet. Maar gewoon puur vanuit het risicomijdend oogpunt had ik zoiets van... oké, we doen ook gewoon een beetje crypto erbij.
Ja.
Maar toen ik zelf begon met beleggen... toen begon ik gewoon met hele kleine bedragen om het uit te proberen. En dat was ook niet eens dat ik zelf ging beleggen. Ik heb het eerst laten beheren. Dus dan wordt het gewoon voor je belegd.
Mm-hmm.
En dan hoef je alleen maar zeg maar je risicoprofiel aan te geven. Je en dan,
wel vertrouwen.
Ja, precies. Het geeft super veel vertrouwen. Daarom ben ik ook daarmee begonnen.
Ja.
En ik denk zelf ook dat dat eigenlijk de beste manier is om te beginnen met beleggen. Omdat je gewoon heel weinig kennis voor nodig hebt.
Ik maar vind
je
het
doet
eng.
Wel.
Want dan heb je een x-bedrag op je spaarrekening staan. En denk je van ik besef me ook wel dat ik er iets mee moet doen. Wat Tom net terecht zegt. Maar ja, wat ga je doen? En dan straks ben ik het allemaal kwijt. En dan?
Ja, zit je nog dieper in de shit.
Zit je nog dieper in de shit. Dus tegenwoordig zie je ook veel mensen die zilver gaan kopen. Omdat dat bijvoorbeeld, dat is iets. Zoals nog een aantal andere dingen. Wat zijn waarde behoudt.
Ja.
Maar dat is echt zekerheid. Dat is niet, ik heb nu dit en ik wil er dit van maken. Dus zie je ook, dan krijg je ook berichten van mensen die dan... Ja, ongetwijfeld mensen die jou om advies vragen. Maar zijn er, proef je ook een soort van angst dan van mensen om iets met hun geld te gaan doen? Of is het juist van, ik heb dit en hoppa, ik wil dat ergens in knallen?
Tuurlijk hebben mensen hun bedenkingen, absoluut. Maar ik wil nog wel even aanhaken op wat jij zei over zilver. Dat is echt iets en dat behoudt zijn waarde.
Ja.
Wie zijn wij om te zeggen dat dat ene metaal zoveel meer waard is dan gewoon aluminium?
Ja,
dat is een terechte vraag. Wat ik nu zeg, dat is eigenlijk meer een constatering, omdat dat veel gezegd wordt en dat wel iets van de laatste 10 jaar zo is geweest. Net zoals het verhaal dat tot 1972 was het goud gekoppeld aan de dollar. Ja. En werd het losgekoppeld. Nou, toen is het inflatie, sky high, et cetera.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk wat ik mee wil zeggen. Maar ja, je hebt natuurlijk een punt. Van, wie zegt dat inderdaad eigenlijk?
Ja, precies. Want stel, er komt zo meteen, meteoriet hier op aarde. Of we komen een supergrote, ergens vinden ze een heel grote mijn met superveel zilver.
Oké, okay, niet altijd.
Dan gaat zilver natuurlijk niet
meer. Of we komen aliens of vijf van kampioen, dat wordt ook nooit.
Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel meer, zeg maar, om te zeggen van... je bent, of je lijkt in ieder geval best wel stellig over zilver is waardevast. Maar eigenlijk is vrijwel niks waar je in investeert waardevast.
Okay.
Dus zeg maar ook geld op je spaarrekening.
Vriendin ook niet?
Nee,
durf ik nergens meer aan te beginnen, dat snap je wel.
Maar zeg maar, snap je? Dus in die zin is het interessant dat je zegt van zilver is waardevast en bijvoorbeeld aandelen zijn dat niet. Maar aandelen zijn ook gewoon dingen. Dat zijn gewoon een klein gedeelte van een bedrijf. En dat bedrijf kan het beter doen of failliet gaan. Maar zilver kan ook meer gewild worden of minder gewild worden.
Ja, of we kunnen ons vertrouwen en geld überhaupt verliezen. En het is helemaal niks meer waard.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook, want alles...
Een soort bubbel, ook zeg met de kredietverstrekking. Ja. Weet je, het feit dat je het vertrouwen dat het ook weer terugkomt en dat je geld kunt opnemen, et cetera. Dat hangt er allemaal mee samen. Het is eigenlijk wel best wel een financiële bubbel. Ja. Maar goed, dus misschien om een andere keer te bespreken met een beleggingsadviseur of een econoom die er heel veel verstand van heeft.
Ja.
Heb je tot slot nog meer praktische tips voor studenten? Dus ik uiteindelijk van het hele aandelenverhaal neem ik in ieder geval mee dat risicospreiding gewoon heel erg belangrijk is.
Ja.
Nou, en met dingen op een rijtje zetten. Maar...
Ja, inzicht en risicospreiding. Dat je dus niet op één ding focust en daar je hel van verwacht. Misschien ook om je uit te... Bijvoorbeeld wat ik... Waar ik ook een beetje aanleiding waarom ik dat zeg is... mijn vader die is schuldhulpmaatje. En sowieso hoor ik daar ook wel veel verhalen over. Van bij BNR had ik het er pas nog toevallig over. Met mensen die al weinig hebben. Nou, dan kun je ook studenten onderzien. En dan alles gaan vergokken. Online, het ging al over online gokken. Moet dat gereguleerd worden en meer of minder... dat was de aanleiding voor die discussie. Maar dat zie je dus ook bijvoorbeeld met een casino of gokken. Dat mensen daar al hun geld op inzetten. Of dat ene lot maar toch weer blijven kopen. En ondertussen wel heel veel geld kwijt zijn. Wat ze eigenlijk ook in andere dingen hadden kunnen besteden. En ondertussen winnen ze niks. Dus risicospreiding lijkt me inderdaad goed om mee te nemen. Heb je er nog meer?
Ja. Nou, sowieso voor alle studenten vraag de energietoeslag aan.
Ja, dat is een hele goede. Zag ik een post van.
Ja, en ga in bezwaar als je wordt afgewezen omdat je student bent, want dat is onrechtmatig. Dus gewoon lekker niks van aantrekken en gewoon kont in de krip gooien, want daar proberen ze de studenten keihard op te naaien.
Okay. Zijn er al voorbeelden? Want ik had gezien dat er een rechtszaak was gevoerd dat die student nu het uiteindelijk had gewonnen.
Ja.
Maar kun je op basis van die jurisprudentie uiteindelijk je gelijk gaan halen voor alle studenten? Is dat
In principe wel. Want dat is basically precies zo'nzelfde case zou in elke gemeente zijn.
Het was niet heel casuïstisch. Het was echt een...
Hij werd afgewezen.
Nou ja,
omdat hij ook student
precies,
was,
hij werd het was een student in Nijmegen en hij werd afgewezen omdat hij student was. Okay. En die rechter had toen gezegd van ja, je mag niet uitsluiten op basis van student zijn, want dat is discriminatie en dat gaat in tegen allerlei wetten en weet ik het allemaal. Ja. Dus in die zin is dat gewoon toepasbaar op alle gemeentes in Nederland. Maar omdat de energietoeslag per gemeente wordt geregeld, zijn er nu ook gemeentes die zeggen, ja, maar dat was in Nijmegen, dus hè, dit is een andere gemeente.
Ja,
en dan zeggen zij dus eigenlijk van oké, dan moet je eerst maar deze gemeente gaan voor de rechter gaan dagen. En dan, weet je wel, dan willen we het wel geven. Dus ze maken het wel heel erg moeilijk, ondanks dat het gewoon... Ja, ik vind het gewoon fout.
Ja, en wat kan ik als rechterstudent misschien mezelf een keer eens nuttig gaan maken? Maar wat speelt hier nu op dit vlak? Wordt er nu geprocedeerd op dit moment? Of,
Nou, ja, dat verschilt dus heel erg per gemeente. Er zijn ook gemeentes en die hebben gezegd van... Oké, weet je, het is goed dat dit ook gewoon voor studenten beschikbaar is. En wij geven het gewoon ook aan studenten. We kijken echt alleen naar inkomen. Maar er zijn ook gemeentes die zeggen nog steeds van... Wij blijven vasthouden aan het, nou ja, bij de poort... al weigeren van studenten en we gaan niet eens kijken naar hun situatie. Er zijn ook gemeentes die zeggen je krijgt geen energietoeslag, maar je kan wel een aanvraag doen voor individuele bijzondere bijstand of zo. Maar goed, daar gelden dan weer allemaal andere regels voor die weer veel strenger zijn dan voor de energietoeslag.
Ja.
Dus dat is ook wel het lastige aan die energietoeslag, omdat het gemeentelijk wordt geregeld. Zit daar heel veel verschil tussen.
Ja.
Maar
voor je het weet kom je in een hele juridische molen terecht waar je niet mag je tijd voor hebt.
Dan je
maar ja, tegelijkertijd, het gaat wel om €1300.
Hallo.
Dus het is wel de moeite waard om even een aanvraag in te dienen.
Hartstikke veel geld.
En een bezwaar in te dienen op het moment dat je wordt afgewezen. Wat dus ook niet altijd zo is, want ik heb ook genoeg studenten gehoord die wel gewoon het hebben gekregen. Ja.
Ik ben benieuwd hoe de gemeente Amsterdam...
Die zijn moeilijk hoor. Die zijn moeilijk. Ja, tenminste, dat is wat ik heb gehoord.
Dat met zo'n
dat met zo'n links college. Dat gaat ze niet verwachten. Maar
ik zou verwachten dat ze solidair zouden zijn. Ja, maar jammer.
Met onze Marije. Nou goed.
Oké, dat was energietoeslag. Verder nog een tip. Ik heb trouwens zometeen nog tot slot nog een vraag, maar vertel. Mm-hmm.
Heb je nog een laatste tip?
Als je een kamer huurt, check even de puntentelling. Want volgens mij betaalt echt 95% van alle studenten veel te veel huur. Veel meer dan zou mogen. Dus ga even googlen op huurcommissie puntentelling. En puntentelling? Doe even...
Ik moet heel erg zeggen, misschien is het een hele rare vraag. Maar wat is puntentelling? Ik weet niet wat het is.
Oh, echt? Ja, nou, ik moet hier dus content over maken. Want niemand weet het.
Nou, dan...
Elke keer als ik dit tegen mensen zeg, dan is het echt zo... Ik heb hier nog
lieve mensen,
nooit
ze gaat nu vertellen wat puntentelling is. Dus dan kun je het één keer online gooien. Dan,
Je hebt natuurlijk sociale huur en dat is gebaseerd op de puntentelling. En dat is weer gebaseerd op hoe groot een huis is, bepaalde amenities die het heeft, dingetjes zoals dat. En de meeste kamers, omdat zij dus klein zijn, vallen dus in dat sociale huurstelsel. En dan ben je dus gebonden aan een bepaalde huurprijs die je als verhuurder mag vragen.
Ah,
en precies. En daarbovenop komt dan nog servicekosten, maar daar zijn ook best wel strenge regels in. En daar houden heel veel verhuurders, het lopen daar ook keihard mee te sjoemelen. Maar als je dus zo'n, je krijgt dan gewoon een soort van, quizje eigenlijk van hoe groot is je kamer, hoeveel toiletten zijn er, met hoeveel mensen moet je dat delen, dat soort dingetjes kan je gewoon invullen. En dan komt er een kale huurprijs uit. En als je dan vergelijkt met jouw kale huurprijs en dan ook nog even naloopt van welke servicekosten worden er gerekend, krijg ik daar überhaupt jaarlijks een afrekening van bijvoorbeeld, dat soort dingen. Nou ja, daar kan je gewoon heel veel geld mee terugkrijgen van je huurbaas, want het mag gewoon niet heel veel meer vragen.
Heb je daar wel eens een gek verhaal van? Hoeveel heb je wel eens een verhaal gehad van iemand die echt heel veel geld terug had gekregen? Om hoeveel, wat voor bedragen gaat het dan?
Ik heb zelf dus altijd gewoon in een woning gezeten qua huur, waar dat gewoon allemaal goed geregeld was. Ik heb zelf geen ervaring ermee. En ik heb hier dus ook, ik heb hier dus nog niet echt content over gemaakt. Dus ik heb nog niet
dat balletje gaat nog
ervaringsverhalen. Maar
dat is echt een exclusieve tip. Dus.
School!
Tot nu toe, ja precies. maar het is wel zeg maar, de gemiddelde huurprijs is volgens mij iets van 600 of €700. Mm. Nou ja, op alleen basis van die puntentelling komt er in de meeste gevallen voor een kamer iets van €350 uit. Zo. Dus zeg maar, hè, en dan heb je natuurlijk dus nog wel die servicekosten. Maar daar zijn ook gewoon regels mee van hoeveel mag een huurbaas qua voorschot vragen, bijvoorbeeld voor de verwarming. En krijg je dan ook wel echt aan het einde van het jaar een afrekening van hoeveel het voorschot daadwerkelijk was en hoeveel je verbruik daadwerkelijk was.
Ja, ik denk dus, dat heel veel mensen, als ik dit allemaal zo hoor, hè, ik denk dat mensen, zeker van onze generatie, vooral heel lui zijn. Dus die horen niet allemaal termen als puntentelling, servicekosten, dan moet ik dat doen.
Laat maar zitten.
Bezwaar maken. Ja. Weet je, laat maar zitten. Ik betaal wel gewoon.
Wel eens een verhaal al waarbij het blijkt dat je echt kunt cashen en dan pas stap ik.
Of zo kan je het gewoon voor me doen anders. Weet je? Dat is mijn ervaring, maar ik weet niet of het bij jou zo overkomt dat ze ook aan jou vragen van, hey, Emma, kan je het niet anders even voor me doen? Of,
weet ik niet. Ja, ik heb het idee dat het wel heel erg verschilt.
Ja, proactieve studenten. Die zijn
er zijn hele proactieve studenten. Er zijn ook hele erg luie studenten. En ja,
ik weet niet.
Dat triggert mij wel altijd een beetje.
Ik val buiten beide bootjes. Zeker.
Ja, nou ja, dat hoop ik.
Pies op vaak naar zijn pot. Oké, ik had nog wel
een laatste vraag.
Ja, want dat misschien wel. Jij bent buitenstek iemand, denk ik, aan wie ik die vraag moet stellen. Hoe ervaar jij om te praten over geld? Want over geld praten wordt vaak gezien als iets gevoeligs.
Mm.
Zie jij dat zelf ook zo? Of?
Nee. Tenminste, ja en nee eigenlijk. Sowieso verschilt heel erg met wie je praat, wat de context ervan is. Welk onderwerpje van geld het precies is. Gaat het over persoonlijke situatie of willen mensen advies? Of is het soort van algemeen? Of daar zit natuurlijk heel veel gradaties in. Maar voor mij persoonlijk, ik vind geld gewoon superleuk om te praten. Ik vind het mega interessant. Het is heel belangrijk.
Het dus ruilmiddel waarmee jij leuke dingen kan
precies,
doen. En je
precies.
Levensonderhoud kan levensonderhoud kan worden voorzien. Wat zeg je?
Ja, easy as that. Dat is het.
Ja,
dus,
precies. Maar tegelijkertijd heb ik zelf ook ervaren dat op het moment dat je zelf open bent over je financiën, wat ik in het verleden wel ben geweest, dat je zoveel shit over je heen kan krijgen als mensen iets zien waarvan zij denken, oh, dat zou beter moeten, of dat zou ik anders doen, of dat ze daar andere ideeën over hebben. En dat mensen kunnen daar heel hard over oordelen. En ja, dat houdt natuurlijk dat taboe wel in stand.
Ja, daar nog anders over gaan praten of minder over je persoonlijke financiën gaan praten. Je dacht van, nou, laat maar zitten, dat vertel ik zeker niet meer.
Ja, ik ben helemaal gestopt met delen over mijn persoonlijke financiële situatie. Okay.
Er hangt toch een soort taboe mee. Of het nou tikkies betalen zijn of de rekeningen als je uit eten gaat. Of, dat merk ik.
Mensen judge je nogal snel.
Ja, er hangt een soort ongemak overheen. Zo met de rekening betalen met een eerste of tweede, derde date. Dat is meestal de drie dates dat het nog een beetje spannend is. Wie gaat betalen?
Mm-hmm.
Nou ja, om misschien ook de echte laatste vraag. Wie moet dan betalen, de man of de vrouw?
Nou, ik vind de man.
Ja. Dat is wel lefty, maar wel conservatief in dat betreft. Ja.
Qua daten wel, ja.
Oké.
Selectief, conservatief. Ja.
En Emma, we gaan je super erg bedanken. Want ik vond het heel interessant, leerzaam.
Ja.
En toch kom je toch weer eens ergens.
Ja.
Dus bedankt.
Ja, nou leuk dat jullie er waren.
Ja, dus ik ga vanavond mijn energietoeslag.
En
de puntentelling.
Nemen
we mee. Ja. Zal ik hem afsluiten? Nou mensen, hartelijk bedankt voor het kijken. Dit was een aflevering in Utrecht, maar heel snel, ik weet niet wanneer staat de volgende erop.
Volgende week.
Volgende week, nou dan kun je dus alweer naar een podcast kijken van Jenstalk. Doe dat vooral. Abonneer op dit kanaal. Je kunt kijken via Spotify, maar ook luisteren, maar ook via YouTube kijken. Dan heb je dus het beeld erbij. Dus doe dat vooral en dan zien we je graag de volgende keer.
Volgende keer student.
Volgens keer student, niet te vergeten, dan als we aan het pluggen zijn. Volgens keer student, hoe heet je, wat is precies je username?
Skeren-student.
Skeren-student, allemaal volgen vooral.
Je kunt zien hem zo hier TikTok. Zo lopen.
Ja.
Instagram, TikTok, ik heb ook nog een website, skerenstudent.com.
Pakken we die ook helemaal mee.
Yes.
Volgen dus en tot de volgende keer. Ciao.
Doei.